Maar ik vond ook dat ouderen aandacht nodig hadden. Omdat als je dan 65 bent geworden, dan opeens bestaat ADD opnieuw niet meer in de zorg. Want dat kennen ze dan niet. Omdat wij ingedeeld zijn op leeftijdscategorieën. Hè? Dus van 18 tot 65, dat zijn de volwassenen in de psychiatrie. Voor het 18, dat zijn kinderen en adolescenten. En daarna 65 is het ouder. En dan kom je in heel andere traject terecht. Heel andere professionals ook. En die weten dan weer opnieuw niks van ADD.
Dit is de podcast Aan het werk met ADHD.
Aan het werk met ADHD.
Je luistert naar host Frans Vizé over de voor- en nadelen van ADHD. Want hoe ga je hier elke dag weer zo goed mogelijk mee om? Je krijgt gerichte tips en adviezen. Coaches, behandelaars, werkgevers en natuurlijk ADHD'ers en ervaringsdeskundigen schuiven aan.
ADHD, aan het werken mee.
Welkom in de podcast Aan het werk met ADHD. Mijn naam is Frans Vizé en als host ontvang ik een lang verwachte gast, de populaire psychiater, bijzonder hoogleraar in ADHD bij volwassenen en hoofd van het kenniscentrum ADHD in Den Haag, Sandra Kooi. Sandra, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ik heb echt naar je uitgekeken. En wat mij verbaast, Sandra, is dat jij zo ongelooflijk gepassioneerd bezig bent met ADHD. Waar komt die passie vandaan?
Ja, dat is een goede vraag. Soms weet ik het zelf ook niet hoor. Maar het is al een jaar of 30 aan de gang. En het verveelt me nooit.
Ja. Nee. Je hebt je hebt er echt je status aan ontleend ook, hè?
Nou ja, ik heb er... De status interesseert me eigenlijk niet zo. Maar mm-hmm. Ik heb er mijn levenswerk van gemaakt. Zou je kunnen zeggen, toen ik nog geen psychiater was, stuitte ik op een meisje van 21 die een borderline persoonlijkheidsstoornisdiagnose kreeg. En ik dacht, dat klopt niet. Het is iets anders. Het voelt heel anders. Mm-hmm. En dat was natuurlijk allemaal vaag. Hè? Ja. Als een psychiater begint over zijn eigen gevoelens, dan mag je het wantrouwen. Maar, nou, ik dacht, ik zeg tegen niemand dat ik het zo voel, maar ik ga het wel uitzoeken. En toen kwam ik erachter dat zoiets als ADHD bestond bij kinderen en dat dat niet altijd overging, heel vaak zelfs niet. En dat dat dan bij volwassenen als een persoonlijkheidsstoornis werd genoemd, omdat mm-hmm. dat op elkaar kon lijken in sommige gevallen. En dat was bij dat meisje dus ook aan de hand en daar kwam ik achter, gewoon door ADHD-criteria af te nemen met haar ouders en haar zusje. En die mensen die zaten daar helemaal aangeslagen, omdat ze zeiden, ja, maar dit past heel precies. Deze diagnose past als een jas. En die andere diagnose past maar gedeeltelijk. En dat ze herkenden dus mijn gevoel, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat het niet helemaal klopte. En dat vond ik intrigerend. En zo bedacht ik mij, nou, dat is belangrijk. Want als je ADHD hebt, krijg je een hele andere behandeling dan als je een persoonlijkheidsstoornisdiagnose krijgt. Dat kan ook wel heel veel tijd schelen, want ADHD kan je in principe vrij snel verbeteren met medicatie en voorlichting en steun en alles. Maar een persoonlijkheidsstoornis kan je er heel lang mee bezig zijn, jaren. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou, het is toch te gek dat we dat niet weten, dat ADHD blijft bestaan bij volwassenen en dat we die diagnose niet eens kunnen overwegen daardoor. Dus toen dacht ik, nou, als dat bij dit meisje zo is, dan is dat misschien wel bij veel meer mensen zo met dit soort diagnose. En dat zou uitgezocht moeten worden. En zo begon mijn zoektocht.
Kijk.
En pas veel later ben ik erachter gekomen dat het in mijn familie ook voorkomt. En bij een heel aantal mensen. En dat ik het dus eigenlijk van huis uit van dichtbij ken.
Je hebt het zelf niet?
Dat denk ik niet, nee.
Nee.
Kijk, het is nooit zo zwart-wit allemaal. Het kan best zijn dat ik bepaalde trekjes heb als enthousiasme of gedrevenheid die je al gespot had. Maar dat is nog geen diagnose op zich. Hè?
Nee.
Ik kan me heel goed focussen. Ik ben niet buitengewoon onrustig of impulsief. Misschien een heel klein beetje soms. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik dysfunctioneer eigenlijk.
Nee.
En dat moet je wel doen, wil je een diagnose krijgen. Dan moet je eigenlijk zeggen, ik kan niet doen wat ik echt wil. Ik kom er niet aan toe. Ik blijf het uitstellen. Weet je wel, dat soort dingen. En dat, ik ga als een speer voor ADHD. Dat kun je wel zeggen.
Ja. Nee, maar het aardige is, je hebt jezelf onderzocht.
Nou ja, in het begin zeggen mensen, ik heb die vraag natuurlijk wel vaker gehad, dat mensen zeiden, waarom ben je zo, ga je er zo voor? Dat is toch een beetje raar.
Ja. En, nee, maar je uitleg is helder. Dus wat dat betreft, zo kom je eraan. Ik had nog wel een vraag over erfelijkheid.
Ja.
Je gaf het zelf even al aan. In de familie komt het voor. Is dat, zeg maar, ja, vaak aan de orde? Of zeg je van nou, dat is heel wisselend beeld wat ik daarvan zie?
Of ik het bespreek met mijn familie?
Ja.
Zeker. Kijk, dat is als je de psychiater in de familie bent, mm-hmm. dan is dat niet altijd makkelijk om te zeggen, goh, ik herken iets bij jou en dat heeft een naam enzovoort. Dat doe je natuurlijk niet zomaar. Want dat kan de verhoudingen verstoren. En ik ben dan de deskundige die in de familie een diagnose komt stellen, ongevraagd. Dat is lastig.
Ja.
Maar als iemand zelf zegt, ik heb er last van en zou het ADHD kunnen zijn en wil je meedenken, is het natuurlijk heel anders. Dan kan dat. Of als iemand zegt, ik heb een diagnose en ik wil weten hoe dat met die pillen zit en wat moet ik nou? En dan denk ik gewoon mee. Dus het is een open onderwerp sinds er een aantal mensen met een diagnose zijn.
Ja, kijk, ik snap dus dat ja, in familie, daar speelt emotie een rol. En dan kun je de afstand niet bewaren.
Mm-hmm.
Is dat wat je eigenlijk zegt?
Nou, ik denk dat het geldt voor elke vriendschaps- of familierelatie.
Ja.
Dat je jezelf dan niet wil opdringen met je mening of je kennis.
Ja.
He, dus je kan niet ongevraagd inbreken. Ook al denk je soms, ik moet op mijn handen zitten om het niet te zeggen.
Ja.
Als je ziet dat iemand last heeft, dat doet je natuurlijk pijn. Dat wil je niet.
Nee.
Dus je moet eigenlijk dan wachten tot iemand zelf op het idee komt of zelf een vraag heeft.
Ja.
Dat geldt ook voor vrienden.
Ja, en hoe kom je tot die diagnose? Kun je daar een beeld van schetsen?
Hoe we als professional diagnoses stellen.
Ja.
Ja, goed. We hebben daar natuurlijk een handboek met criteria voor, de DSM-5.
Ja.
Een diagnostische bijbeltje, zeg maar, met allemaal punten waar die je kan checken.
Mm-hmm.
En dat zijn 18 kenmerken, van 9 van aandachtstekort of concentratieproblemen en 9 van druk en impulsief gedrag. En dan moet je dat als kind al hebben gehad, voor je 12e jaar moet je al enkele symptomen hebben gehad, 3 of meer. En dan moeten die symptomen eigenlijk meer zijn geworden tussen 12 en 18 in de adolescentie, zo'n 6 van elk of van een van beide. En dan heb je als volwassene nog steeds 5. Nou, dat moet je allemaal uitvlooien met iemand en zijn familie. En dan moet je ook op 2 levensterreinen dysfunctioneren of beneden je kunnen presteren.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld blijven zitten terwijl je wel intelligent bent, of heel lang doen over je studie, of zo impulsief zijn dat je de dingen uitflapt waardoor je geen vrienden overhoudt, ik noem maar wat, of in contact zijn geweest met de politie als het heel erg is. Maar het kan ook gewoon zijn heel laag zelfvertrouwen en niks durven ondernemen omdat je de hele tijd tegen beperkingen oploopt. Waar je zelfvertrouwen meestal niet beter van wordt. Hè?
Mm-hmm.
Dus ja, het kan op heel veel manieren kun je dysfunctioneren. Ja. We hebben ook, ik heb een interview gemaakt, Diva 5, gebaseerd ook op de DSM-5, met 5 domeinen waarin je pijn kan hebben van je ADHD, dus je dysfunctioneren.
Mm-hmm.
En dat is opleiding, werk, relaties, vrienden, je partners, je familie, jezelf vertrouwen en hobby's, vrije tijd.
Mm-hmm.
En dan kom je er eigenlijk achter dat de meeste mensen met ADHD die wij diagnosticeren, die hebben 4 domeinen van dysfunctioneren minstens. Dus 4 à 5.
Ja.
Dus het is niet eens, voor de diagnose heb je er 2 nodig, maar de meeste mensen hebben er 4. Dus je hebt het altijd en overal, die ADHD. En het doet ook, je hebt ook hinder ervan, altijd en overal.
Mm-hmm.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja. Oké, nou is het zo dat je helemaal geconcentreerd hebt op vrouwen? Vrouwen met ADHD?
De laatste tijd, ja.
Ja, de laatste tijd. Dat is ook hot, zou ik bijna zeggen. Want vrouwen zijn laat zichtbaar geworden in, zeg maar, het werkveld van ADHD. Hoe ben je daar achtergekomen en hoe heb je het besluit genomen om je daar vooral op te concentreren?
Ja, ik heb eigenlijk spijt dat ik er nu pas mee bezig ben. Ik had het veel eerder moeten doen, omdat vrouwen er enorm onder lijden.
Ja.
En zo heel, omdat ik de keuze heb gemaakt eerst ADHD in het algemeen neer op de kaart te zetten. Te zorgen dat er een interview kwam, te zorgen dat er een richtlijn kwam, te zorgen dat er boeken waren. Ja, er is heel veel te doen als een stoornis onbekend is bij volwassenen.
Ja.
En alleen bij kinderen. Dus dan moet je ongeveer iedereen overtuigen. Heel veel onderzoek doen. Alles opschrijven. En dan ben je even bezig. Zoals ik ook gedaan heb. En dan kan je pas daarna kijken naar subgroepen. En nou is vrouwen natuurlijk wel de helft van de populatie. Dat is niet echt een subgroep. Maar ik vond ook dat ouderen aandacht nodig hadden. Omdat als je dan 65 bent geworden. Dan opeens bestaat ADHD opnieuw niet meer in de zorg. Want dat kennen ze dan niet. Omdat wij ingedeeld zijn werken op leeftijdscategorieën, hè? Dus tot van 18 tot 65, dat zijn de volwassenen in de psychiatrie. Voor het 18, dat zijn kinderen en adolescenten. En dan na 65 is het ouderen. En dan kom je een heel ander traject terecht, heel andere professionals ook. En die weten dan weer opnieuw niks van ADHD. Dus daar heb ik me ook druk over gemaakt. En hebben we promovendi voor gehad, artikelen over geschreven. Zodat ouderen ook officieel bestaan in de literatuur.
Ja.
Anders kom je er niet. Nou ja, en zo verder. En zodoende ben ik nu pas aan de vrouwen toegekomen. En vrouwen zijn eigenlijk altijd een beetje het stiefkindje in de ADHD geweest. Omdat ze minder opvallend druk waren. En dus makkelijk over het hoofd werden gezien. Want ADHD, iedereen denkt dat zijn hele drukke jongetjes. Die lastig zijn op school en opstandig misschien. Of soms agressief. En meisjes waren bijvoorbeeld veel vaker dromerig en onoplettend en onzeker en twijfelzuchtig. En dat is een heel ander plaatje dan een kind wat er rondstuitert. Dus die meisjes werden gemist en de vrouwen eigenlijk ook. Hoewel de vrouwen ook heel druk kunnen zijn hoor. De meerderheid is ook gewoon keidruk. En die praten dan heel veel. En dat is de vrouwelijke vorm van hyperactiviteit. Dat vinden we ook allemaal wel gezellig en spontaan en dat vinden we niet zo erg. Maar het is ook wel een teken dat je eigenlijk niet je mondje kan remmen. En dat is toch maar ook motoriek, ook bewegelijkheid.
Mm-hmm. Nou is het zo dat ja, bij vrouwen zijn er dan andere klachten dan bij mannen. En vooral in de overgang. Heb ik gelezen ook in een van je boeken.
Mm-hmm.
Kun je daar nog eens even aangeven wat die klachten dan precies zijn?
Ja, nou het is zo dat we ontdekt hebben dat vrouwen met ADHD heel veel last hebben van hormonale veranderingen. En dat heb je elke cyclus, elke maand weer.
Mm-hmm.
He, dat in de week voor de menstruatie, dan daalt je vooral je oestrogeenspiegel. Daar gaat het vooral om.
Mm-hmm.
Progesteron gaat ook omlaag. Maar oestrogeen heb je eigenlijk heel hard nodig. Omdat oestrogeen ook in je hersenen actief is. Als een stof die helpt bij aandacht, bij geheugen en bij stabiele stemming.
Mm-hmm.
En de meeste mensen weten dat niet. Die denken die hormonen zijn voor je sex drive en voor je geslachtskenmerken. Maar dat is ook zo. Maar ze doen ook nog een hele hoop in de hersenen. En ze hebben eigenlijk dezelfde rol als dopamine. En dopamine is een stof in de hersenen die zorgt voor concentratie, beheersing van impulsen, overzicht, goede planning, nou enzovoort. Je hoort hem al.
Ja.
Een stof die heel belangrijk is voor ADHD.
Ja.
En we denken dat er bij ADHD dus iets aan de hand is met die dopamine, waardoor het minder goed verloopt. En oestrogeen helpt dus een beetje compenseren, zo zou je het kunnen zien.
Ja, ja.
En als oestrogeen dan daalt in de laatste week, maar ook van de cyclus, maar ook na de bevalling en in de overgang, dan krijg je dus meer ADHD-klachten.
Okay.
En je krijgt dan in de overgang ook nog heel veel fysieke klachten. Hè? Je kent het wel, opvliegers en pijn in je botten en je gewrichten en stijfheid en haaruitval en huidverandering. En nou ja, je kan het er niet bedenken. Op alle terreinen kun je klachten krijgen. Het is echt veelomvattend. Dus dat hormoon is nogal machtig in zijn effecten overal. En dat betekent dat je best behoerd kunt zijn als je ook al je hele leven ADHD hebt en je krijgt het extra voor je kiezen.
Ja.
Als die oestrogeen ook nog eens daalt en dan blijft het voorgoed, hè, de overgang. is een overgang, maar daarna heb je de postmenopauze. Dan ben je na de overgang. En maar dan komt die hormoonspiegel nooit meer terug. Die blijft zo laag. En dat is dus waar heel veel vrouwen die in de zorg werken, die ADHD hebben of in het onderwijs, echt vastlopen en uitvallen op het werk. En dat is zodanig dat werkgevers dat nu ook in de gaten beginnen te krijgen. En doorhebben dat ze iets moeten doen om die vrouwen op de been te houden. Omdat ze anders al die werknemers kwijtraken, was het helemaal niet, was het helemaal niet kunnen permitteren.
En hoe verlicht je dan die klachten? Als vrouw? Nou, en als adviseur van ze?
Ja, ik ben een dokter, dus ik mag ook medicijnen voorschrijven. Ja. En wat helpt is ADHD-medicatie. Dat helpt ook voor vrouwen zonder ADHD in de overgang. Dat is heel interessant. Hmm. Dus een stofje de medicijnen die dopamine-spiegel verhogen, dat zijn de medicijnen voor ADHD. Die helpen ook vrouwen die geen ADHD hebben, maar wel concentratieproblemen, geheugenklachten krijgen in de overgang. Die worden knappen daarmee op. Dat zijn nu 2 onderzoeken naar gedaan in Amerika. Maar dat weet nog niemand. Het is nog helemaal geen behandeling die dokters kennen. De andere behandeling is hormoontherapie. Die kennen ze wel. Maar die wordt nog te weinig voorgeschreven uit angst voor borstkanker. Hmm. En dat die hormoontherapie, die is op een gegeven moment, werd heel veel voorgeschreven. Die werd toen acuut gestopt omdat er een publicatie was over een relatie met borstkanker. En dat bleek eigenlijk nogal al zwaar aangezet in de media. Het bleek eigenlijk veel subtieler te liggen. Het waren ook zwaardere hormonen dan we nu gebruiken. En het was een hele oude groep vrouwen boven de 65. En eigenlijk niet de vrouwen die de hormonen moeten gebruiken in de overgang. Die zijn een stuk jonger. Kortom, het lag genuanceerder. En nu zijn er gelukkig betere nieuwe hormonen. Die kans op borstkanker is echt zo minimaal dat je daar niet meer bang voor hoeft te zijn. En dat zijn vooral hormonen die via de huid naar binnen gaan. Dus geen tabletjes, maar pleisters, een gel of een spray met oestrogeen. En een capsule met progesteron. Nou, dat is een grote verbetering. Maar het is nog niet zover dat alle dokters dat daar kennis van hebben. Of daar zich helemaal comfortabel bij voelen. Dus dat is nog
in ontwikkeling.
Ja.
Ja. Nou gaf je net aan dat werkgevers ook langzaam maar zeker in de gaten hebben dat vrouwen extra ondersteuning nodig hebben in hun werk.
Mm-hmm.
Nou kan ik me voorstellen dat zo'n werkgever staat er wat verder vandaan, maar een vrouw die dat zelf ervaart, dan zit je dus in de fase van wat mankeer ik.
Mm-hmm.
Als je daar dan al achter komt, hoe ontstaat dan die communicatie tussen die werkgever en de werknemer? Ik blijf even bij vrouwen dan.
Mm-hmm.
Moeten die vrouwen dan het initiatief nemen naar de werkgever? Of verwacht je toch die actie van de andere kant?
Nee, kijk, als je ziek bent en uitvalt op het werk, dan heb je eerst een gesprek met de arbo-arts.
Ja.
En dat is de dokter die voor de werkgever werkt, maar wel beroepsgeheim heeft als hij met jou praat. En die, daar kan je gewoon tegen zeggen, zou het de overgang kunnen zijn en waar kan ik hulp krijgen? Of zou het de combinatie ADHD en de overgang kunnen zijn en waar zou ik heen kunnen? Nou, die zegt dan natuurlijk, praat met je huisarts en die kan je verwijzen. Maar het is wel zo dat de werkgevers nu bezig zijn om preventieprogramma's te maken en vragenlijsten en herkenning van ADHD en overgangsklachten, maar ook van depressie en paniekstoornissen en angststoornissen, die ook door die hormonen kunnen ontstaan, om dat beter in beeld te krijgen, zodat je er ook wat aan kan doen.
Ja, die vragenlijsten die opgesteld worden, doet dat de HR-manager of is dat wetenschappelijk in ontwikkeling?
Ja.
Of
dat zou allebei heel goed zijn. Ik ben ook bezig geweest met een aantal arbo-mensen en bedrijven om zo'n lijst te maken, maar dat is weer stille dood gestorven helaas, omdat er geen prioriteit of budget voor was. Ik ga geen namen noemen even, maar dat is heel jammer. Maar ik denk dat het gewoon komt, omdat het nodig is en omdat iedereen het ziet gebeuren en er iets aan wil doen.
Ja, alleen de punt is dat op het ogenblik zwaar wordt bezuinigd in de zorg.
Ja, ik weet het. We moeten een hele hoop zelf doen.
Ja.
als mensen en als vrouwen ook. En dat kan ook wel. Daar hebben we het ook het H3-netwerk voor opgericht natuurlijk.
Ja, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat is ook een buitengewoon succesvol initiatief van jullie.
Ja.
H3 heet het.
Hoofdharthormonen.
Kijk, dat zijn ze. Alle drie. Kun je daar nog eens even over doorpraten? Want waar is dat succes zo groot door geworden? En waar bestaat dat succes uit?
Ja, nou, 3 jaar geleden kwam ik op een congres Janneke Witkoek tegen. Zij is cardioloog. En zij maakt zich al jaren sterk voor het feit dat vrouwen die een hartinfarct krijgen andere klachten laten zien dan mannen. En dat vrouwen ook daar ondergediagnosticeerd worden. En dat kan natuurlijk een dodelijke afloop hebben als je een hartinfarct bij vrouwen wordt gemist.
Mm-hmm.
Nou is het hartinfarct doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen in het algemeen. En dat weet bijna niemand. Iedereen denkt die borstkanker weer. Nou, dat is niet zo. Het is het hartinfarct. En we doen daar eigenlijk niks aan preventie, screening of bewustwording. He? Dus als ik het jou vertel, denk je ook van, Nou, dat had ik eigenlijk ook. Toen zei Janneke tegen mij, ja, jij hebt weer een praatje gehouden over vrouwen met ADHD. En die zie ik toevallig elke dag in mijn kliniek. Oh ja, zei ik heel verbaasd. Want ik wist het ook niet. En toen zei ik, oh, nou, hoeveel dan van jouw patiënten, jouw vrouwelijke patiënten, heeft volgens jou ADHD? Dat zijn vrouwen dus die bij de cardioloog zitten. Nou, zei ik, misschien wel een kwart. Nou, zei ik, dat is heel raar hoor, dat is echt heel veel. Want in de bevolking is dat niet meer dan 5%. Dan, als dat zo is, dan moeten we het gaan screenen, want er is er wat aan de hand. Nou, dat hebben we gedaan. En Janneke heeft een hele korte screener van mij bij 300 vrouwen afgenomen. En daar kwam dit getal uit, 35%.
Zo.
Dus meer dan 100 van die 300 vrouwen was bij haar in zorg voor hart- en vaatziekten. En die hadden op de screener levenslange klachten van ADHD. Nou, dat is nog niet een bewijs dat ze het ook hebben. Maar ze heeft een stuk of 20 naar mij verwezen. En die hadden het wel degelijk allemaal. En die hadden ook echt enorme veel ziektes en aandoeningen. Plus dus een hart- en vaatziekte. Nou, om die vrouwen dan ook voor ADHD te behandelen is een heel nieuw kunstje. Dat heeft nog niemand uitgeprobeerd.
Nee.
Want iedereen zegt, dat mag niet als je medicijnen voor ADHD geeft aan iemand met hartklachten. Nou, dan trekken de meeste dokters hun handen er wel vanaf. Want hoge bloeddruk en hartkloppingen, dat kan je er wel van krijgen.
Mm-hmm.
Maar dat kan natuurlijk wel als je dat heel zorgvuldig met een cardioloog samen doet. Dus zo ontdekten wij dat de vrouwen die bij Janneke komen hele hoge stresslevels hebben. En dat dat vooral aangejaagd wordt door de ADHD. En stress is heel slecht voor je hart op de lange termijn.
Mm-hmm.
Nou, dus wil je kan het hart behandelen, dat is het probleem niet. Daar heeft Janneke allemaal tools voor. Maar de stress moet stoppen.
Ja.
Anders blijft dat hart op hol slaan eigenlijk. En daar heb je dan de psychiater bij nodig.
Mm-hmm.
Dus dat was het hoofd en het hart. En Janneke werkte al samen met gynaecoloog Dorenne van Dijken uit het OVG in Amsterdam. En zij hadden ook al een boek geschreven samen, de Hart en Hormonen. En toen werden wij dus eigenlijk een drievrouwschap. En we hebben elkaar ontmoet in juni 22. En toen hebben we een hele dag elkaar zitten lesgeven over elkaars vak. En de overlap zitten uitvlooien en ontdekken. Want Dorenda, die had dus een poli voor ingewikkelde overgangsklachten in Amsterdam. En zij zag daar ook heel veel ADHD en depressie en bipolair en allerlei andere psychische klachten bij vrouwen in de overgang die daarmee vastliep. Dus zo werd hoofdharthormonen geboren. Ook die naam hebben we die dag bedacht en foto van ons drieën gemaakt in dat huisje aan zee.
Ja.
En nou, we hebben gezegd, we moeten hier wat mee doen, want die vrouwen gaan voor gaas.
Ja.
En niemand snapt het en niemand ziet het hele plaatje. Dus wij moeten geïntegreerde zorg gaan bieden, om te beginnen zelf, door met elkaar heel korte lijntjes te hebben, elkaar even te appen als we een patiënt hebben en denken, wat moet ik hiermee? Of is het iets voor jou? Of kan ik naar jou verwijzen? Dus zo begon H3 als een heel kleine cel eigenlijk.
Mm-hmm.
We hebben gezegd tegen onze collega's, ga met ons meedoen. Want wij kunnen niet het hele land behandelen. Hè. Patiënten komen onmiddellijk in grote getalen aanzetten. De media komen in grote getalen aanzetten. Mensen herkennen het gewoon. En mensen zeggen, dit is wat we nodig hebben. Nu wil ik bij jou en bij niemand anders. Ja, dat gaat niet.
Nee.
Dus we werden al binnen no time helemaal overlopen. En dat gaf ook helemaal aan dat we een netwerk in Nederland nodig hebben. In elke provincie om te beginnen. Waar vrouwen naartoe kunnen worden verwezen. Die klachten hebben op het gebied van hoofd, hart en hormonen. In de overgang. Maar ook voor de postpartum depressie en voor de premenstruele depressie.
Mm-hmm.
Nou, dat is een hele klus, daar zijn we dus nu mee doende. We hebben iets van 250 artsen die zich hebben aangesloten intussen. Maar we hebben nog een paar honderd andere disciplines, psychologen, diëtisten, fysiotherapeuten, verzekeringsartsen, you name it. Die ook heel geïnteresseerd zijn het herkennen. En die ook willen leren en bijdragen. En nu hebben we in december subsidie gehad van ZonMW. Dat is onze grote subsidieverstrekker.
Ja.
Om in één jaar tijd, dit jaar dus, die lokale netwerken te maken.
Geweldig.
En in die lokale netwerken zitten dan huisartsen, psychiaters, gynaecologen en cardiologen. Om te beginnen. We willen niemand uitsluiten. Maar dit zijn de disciplines die de vrouwen het hardst nodig hebben. En die kunnen namelijk al die aandoeningen vaststellen en ook medisch behandelen. En daarna heb je ook psychologen nodig en ook allerlei andere aanverwante disciplines. Dus die doen ook mee, maar we beginnen met die dokters, want die moeten het eerste stapje zetten.
Ja.
En die moeten samenwerken. Nou, we zijn allemaal super gespecialiseerd intussen in onze diverse domeinen. Een gynaecoloog weet weinig van psychiatrie of van het hart in het algemeen en andersom. En dat willen we dus veranderen. Dus we gaan elkaar opleiden en we gaan appgroepjes maken.
Jongen.
Hopen wij dat gebeurt.
Dat lukt.
Dat het lukt en dat mensen elkaar gaan vertrouwen en gaan samenwerken. En dat vrouwen niet drie keer op een wachtlijst hoeven voor al die specialisten. Maar dat het bij de een al ingezet kan worden wat de ander zou doen.
Ja.
Dat hopen we eigenlijk. Ja.
Prachtig initiatief. Geweldig.
Ja.
Nou, dat is een felicitatie waard, hè? En ik hoop dat het slaagt, want je hebt dan nog een hele lange weg te gaan, als ik het goed begrijp.
Ja, maar ik ga het niet alleen doen. We doen het niet alleen.
Nee,
we hebben al een paar honderd artsen die meedoen en die willen en die geïnteresseerd zijn.
Ja.
En ja, dat moet gewoon de norm worden. Dat we multidisciplinair samenwerken om vrouwen sneller en beter te helpen.
Ja, maar goed, een succes, dat inspireert anderen. Hè? Dus wat dat betreft heb je al een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat het werkt. En dat mm-hmm. de mensen tevreden zijn over de uitkomsten daarvan. Ja, een betere start kan je eigenlijk niet wensen. Hè?
Nou ja, we doen ons best.
Ja.
En het is ook inderdaad heel veel werk. En af en toe loopt je hoofd om.
Kan me
voorstellen. Want dit doen we gewoon. We doen dit erbij.
Ja.
We hebben alle drie al 60 uur per werkweek. En dit doen we erbij. En het levert ons ook geen bal op. En daar gaat het ons ook helemaal niet om. Maar even om aan te geven dat het wel veel is.
Ja.
Dus alle hulp is welkom, zeg
ja,
maar.
Zeker. Nou, hebben we het over de vrouwen gehad. Maar ik wou toch ook nog even stilstaan bij de mannen. Hoe zit het daar met de overgang en ADHD? Zie je daar overeenkomsten? Hebben die klachten?
Nou, mannen hebben natuurlijk geen echte overgang zoals vrouwen. Mannen hebben geen cyclus. Mannen kunnen niet zwanger worden. Krijgen geen kinderen. Bij mijn weten tot nog toe niet.
Nee, ik ken nog geen voorbeelden.
Maar zij hebben natuurlijk wel ook hormonen. En, dat heet testosteron. Dat weet je ongetwijfeld.
Ja, ja.
En testosteron is heel anders dan de vrouwelijke hormonen in die zin. Dat het veel stabieler is. Het gaat niet op en neer elke maand. Het gaat niet op en neer elke 9 maanden na een zwangerschap. En ook niet in de overgang. En bij mannen gaat het gewoon blijft heel lang stabiel. En pas mei 60ste gaat het een beetje dalen. Dus dat is een totaal ander plaatje.
Ja.
Dus mannen hebben het eigenlijk wat dat betreft wel een stuk makkelijker. Al zullen zij ook klachten krijgen als hun testosteron daalt. Maar veel minder heftig. Want hormonen zijn heftig als het snel op en neer gaat. Het moet eigenlijk heel langzaam veranderen en niet snel. En bij vrouwen gaat het wel de hele tijd snel.
Ja.
ten behoeve van de voortplanting allemaal.
Ja.
Dus dat is wat het problematisch maakt bij vrouwen.
Ja. We gaan zo'n beetje aan het einde komen van ons gesprek.
Mm-hmm.
Voor de hand ligt natuurlijk toch nog de vraag van, heb je tips voor vrouwen? Want ja, je komt heel veel dingen tegen. En wat zijn nou de kernzaken waar het echt om draait en waarvan je zegt, nou, vrouwen zouden dat en dat in de gaten moeten hebben om tijdig te kunnen constateren dat er wat aan te doen valt?
Ja. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat vrouwen die zichzelf van ADHD verdenken of die weten dat ze het hebben, dat die zich inlezen, want kennis is macht.
Ja.
Dus als je dokter het niet weet, maar jij wel, ben je toch in het voordeel.
Mm-hmm.
Want dan geef je niet op. Dan zeg je, hallo, ik heb dit toch niet van een niet zomaar ergens opgepikt. Ik herken mij daarin. Ik wil gewoon onderzoek. Ik wil hulp. Ik wil behandeling. Of ik wil met iemand praten die het heeft meegemaakt. Nou, je hebt natuurlijk de patiëntenorganisatie Impuls en Woordblind. Daar kan je terecht voor steun en lotgenotencontact. Er zijn boeken. Mijn nieuwe boek met Jacqueline van der Zanden, Bloedirritant. Niet omdat vrouwen irritant zijn, maar omdat het bloedirritant is om ADHD te hebben en niet te weten wat je eraan kan doen. En de hormonen natuurlijk. Je kunt, als je Engels spreekt, gebruik maken van mijn nieuwe videoplatform ADHD Powerbank. Powerbank.com, dat is een Engelstalige website met korte video's van 15 tot 20 minuten. En daar kan je kijken welk onderwerp je vooral interesseert. En dat is wel een betaald platform. En dat doe ik met Dora Weinstein, mijn collega en vriendin, die ook psychiater is en ook gespecialiseerd is in ADHD. En dat doen we eigenlijk dus voor de internationale collega's en patiënten. Maar Nederlanders kunnen natuurlijk ook naartoe als ze het Engels machtig zijn. En we zijn ook bezig dat in het Frans te vertalen voor de Franse wereld. Ja. Ja, je moet er dus over praten. Je moet je inlezen. Je kunt je ook op social media bij allerlei groepjes aansluiten en vragen stellen. Je bent echt niet meer zo alleen als vroeger toen ik begon. Toen was er gewoon niks.
Nee.
Dus er is nu heel erg veel mogelijk om je te informeren en verder te komen.
Ja, ja, het is ook mondigheid, hè, wat je daarbij nodig hebt. Opkomen voor je eigen belang, voor je eigen lijf.
Ja, zeker.
En dat, daar moeten we misschien hier en daar ook nog even een stapje bij zetten. Hè? Dat je niet al te terughoudend bent en je niet laat imponeren door derden, maar dat je opkomt voor je eigen belang.
Precies. Precies.
Je hebt ook in het begin van ons gesprek aangegeven dat je ook onderzoek doet. En daar gebeurt op dit moment ook veel onderzoek naar ADHD. Wat zijn nou de onderzoeken die op dit moment nog lopen of die onlangs zijn afgerond? Kun je ons daar nog iets over vertellen?
Ja, nou, het meeste onderzoek gaat nu inderdaad over vrouwen. Want dat ontbreekt dus. Er is heel weinig onderzoek. We snappen eigenlijk geen bal van hoe dat nou zit met die hormonen en de interactie met dopamine. Behalve dat ik dat, hè, zoals ik het heb uitgelegd. Maar we hebben eigenlijk weinig metingen of bewijzen om dat allemaal te onderbouwen. En we willen natuurlijk ook weten, hoe kunnen we nou die hormonale stemmingsklachten behandelen? Zou je met de pil vooruitkomen als je er geen stopweek doet? Of moet je je ADHD-pilletje ietsje hoger zetten in de laatste week van de cyclus? Dat hebben wij net onderzocht bij 9 vrouwen.
Mm-hmm.
En die knapten alle 9 op. Die waren daar heel tevreden over. Hun klachten verdwenen met iets meer van hun stimulantia voor ADHD. Hun methylphenidaat of hun dexamfetamine. En dat was dus eigenlijk heel succesvol. Maar we moeten daar nog wel een dubbelblinde studie tegen met placebo erbij voor doen om dat te bewijzen. Dus dat is een begin.
Ja.
Dat soort onderzoek moet ook gebeuren in de overgang. Omdat dat eigenlijk de ergste fase is die veel langer duurt. Dus zouden we ook moeten kijken welke medicijnen zouden kunnen helpen om die hormonale dip en die schommelingen op te vangen. He, dat kan met hormoontherapie, dat weten we al. Dat werkt heel snel en heel goed. Maar als je ook ADHD hebt, moeten we kijken of er ook aanpassingen nodig zijn in de dosis van stimulantia bijvoorbeeld.
Ja.
En dat zou ook voor vrouwen zonder ADHD kunnen gelden. omdat dat bijvoorbeeld bij vrouwen die geen hormonen mogen gebruiken, omdat ze borstkanker hebben gehad, dat soort dingen. Kortom, er is heel veel onderzoek nodig. We doen ook onderzoek naar onze diagnostisch interview, de DIVA 5, of die wel goed genoeg is voor vrouwen. Want alle criteria van ADD zijn gebaseerd op jongens en mannen. Vrouwen werden altijd uitgesloten van onderzoek in der tijd, omdat zij een cyclus hebben. En die cyclus maakt dat alles varieert en wisselt en schommelt. En dan zijn vrouwen dus onbetrouwbare onderzoekspersonen. Ja. Dus werden alleen mannen getest. Ja, makkelijk.
Ja.
Maar nu zitten we met gebakken peren dat we geen bal weten over de cyclus en over vrouwen en hun klachten. Dus we gaan kijken of we met de hulp van vrouwen met ADHD, maar ook van experts op dat gebied, aanpassingen kunnen doen aan de voorbeelden in de DIVA 5. Want we kunnen de criteria zelf niet veranderen, daar gaan wij niet over, maar wel de voorbeelden bij de criteria. Want die hebben we zelf gemaakt, dus die kunnen we ook aanpassen.
Okay.
Nou goed, dat is een uitgebreid onderzoek met allerlei stappen. En daar zijn we nu mee bezig.
Kijk, veelbelovend als ik je zo beluister. Daar heb je wel de nodige energie voor nodig. En ik hoop dat je dat nog lang kunt opbrengen. Dat succesvol mag worden afgerond, die onderzoeken die lopen. En die nog in de stijger staan. Ik hoop ook dat je de ondersteuning vindt van velen die ook over de financiën beschikken die het mogelijk maken.
Ja. Dat hoop ik ook, ja.
Ja, dat is altijd natuurlijk het eeuwige dilemma.
Ja.
Maar ik heb het zeer op prijs gesteld. En ik denk, ik niet alleen, maar al mijn luisteraars, om jou te beluisteren vanmiddag. Ik denk en ik hoop dat ze er iets mee kunnen doen, wat je hebt verteld. En dat ze er, ja, in ieder geval letterlijk en figuurlijk beter van worden.
Nou, en daar gaat het om. Dankjewel dat ik dit mocht vertellen.
Dankjewel nogmaals.
Dag.
Dag. Heb je nu een idee hoe en met wie we de podcast aan het werk met ADHD verder inhoud kunnen geven? Dan nodig ik jullie uit om te reageren op info@aanhetwerkmetadhd.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.